Ja, het loopt heel mooi door zo. Deze hele dienst, dit was het begin van mijn boodschap die ik met u wilde delen. En ja, zo is het, hij leeft. God heeft hem uit de doden opgewekt. En ik heb eerst zitten denken om een paar filmpjes te laten zien van overwinningsfeestjes. Van de Olympische Spelen, pas geleden die er waren. En als dan iemand gewonnen had, een Nederlander gewonnen had, dan liet je soms op tv zag je wel eens beelden van, dan hadden ze aan Nederland meegekeken in een of andere zaaltje hadden ze gehuurd. En dan was iemand die was kampioen geworden. Nou, mensen gingen uit hun dak, ze sprongen en ze dansten en ze... Nou, en als ik wilde nog een filmpje van het kampioenschap voetbal, maar dat is allemaal zo lang geleden, hè, natuurlijk, maar goed. Maar andere kampioenschappen, met de dames natuurlijk nog niet zo lang geleden met voetballen. Nou, de mensen gaan uit hun dak, ze springen, ze dansen, ze gaan tekeer. We zijn een beetje op weg als gemeente. Om te dansen, te springen. Maar het is toch wat? De grootste overwinning aller tijden is behaald. En dat is toch een feestje waard? Het is toch een dans waard? Het is een roepen waard? Dus ik was wel heel blij met de aanbidding en met het uitroepen van sommige mensen van Jezus leeft, hij is opgestaan, want zo is het. Daar gaat het om. Als dat niet gebeurt, wat zei Paulus, als Jezus niet was opgestaan, was ons geloof eigenlijk zonder enige kracht. Ik wil met jullie lezen Handelingen. Handelingen 2, vers 22. Een toespraak van Petrus. Israëlitische mannen, zegt hij, maar in dit geval zeg ik Nederlandse mensen. En misschien ook andere, Roemeense mensen natuurlijk ook. En iedereen, alle mensen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u dat ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. En ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in de graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij de vervullen met vreugde door uw aangezicht. God heeft hem doen opstaan. Jezus is de weg gegaan. We hebben afgelopen vrijdag ook bij stilgestaan dat Jezus de weg is gegaan en de lijdensdag die hij heeft doorgemaakt aan het kruis gegaan, gedood is. Maar vandaag vieren we het. God heeft hem doen opstaan. Hij heeft de weeën van de dood ontbonden. En dat opstaan, heb ik nou zo over nagedacht, het is niet zo van, ja, zo denken wij vast vaak. Tenminste, heb ik vaak wel gedacht van, en als het ware, zie je dat een beetje voor ogen. En dan zie je Jezus daar zo liggen. Hij is dood, ligt tot graf. En dan komt God en zegt, staat op. En dan, ja, staat hij op. Het gaat veel dieper, veel verder. Daar kom ik zo nog op terug. Eerst nog de volgende. Het gaat veel dieper. Wat daar gebeurd is, in die dood, dat was de laatste vijand. Dat was een grote vijand. En Jezus heeft zijn leven gegeven. En je kunt je als ware voorstellen dat de tegenstander, de duivel, dat hij gewoon heel blij was. Hij denkt, ik heb hem te pakken. Ik heb die Zoon van God, ik heb hem te pakken. Hij is dood, hij is neergedaald in de dood. En de dood is de plaats waar de duivel de baas was. Dat was zijn rijk, een tegenovergestelde van het rijk van God. En hij heeft hem daar te pakken gehad. En Jezus is die weg gegaan. En toen is God gekomen en God heeft hem eruit gehaald. En ik moet dan altijd denken aan Psalm 18. Er staat nergens in de Bijbel een rechtstreekse verbinding met die Psalm 18, met het opstaan van Jezus. Maar we zien wel vaker dat het leven van David, dat zagen we ook net in die tekst van Handelingen, dat David profetieën heeft uitgesproken die op Jezus staan. En ik kan me zo voorstellen dat dit is gebeurd. Toen Jezus daar in die dood is gegaan, en de dood lijkt soms misschien een vredig plekje van dat je, ja, als je iemand ziet die dood is, die ligt daar heel stil. Maar dat is het lichaam. Maar die geest, wat is er met die geest? Wat is met de ziel? Jezus was er in het dodenrijk gegaan. En als je die Psalm 18 leest, dan kan ik me zo voorstellen dat dat er precies zo, dat het zo is gegaan. Zoals David zegt en zoals Jezus dat ook kon zeggen. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heer is mijn rots, mijn burg, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots. Toe wie ik mijn toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. De banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. In mijn nood riep ik de Heer aan. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus daar zo is, in die dood. In de handen van de vijand, van de tegenstander. De duivel die de basis van de dood, ze omringen hem, ze grijpen hem aan. In mijn nood riep ik de Heer aan. Ik riep tot mijn God, hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. En ik kan me dan voorstellen dat God daar als vader is, daar in die hemel is. Die ziet daar zijn zoon die daar in het dodenrijk is. Die daar als het ware vastgegrepen. Denk ik, nou is het afgelopen. Nou ga ik. Tot nu toe heb ik het er allemaal laten gebeuren. Dat gevangen nemen en dat geestelen en dat kruisigen. En al die ellende. Ik heb mijn handen eraf gehouden. Maar nu is het afgelopen. Nu ga ik er optreden. En dan lezen we. Van toen daverde en beverde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en daverden, omdat hij God in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op een cherub, op een engel, en vloog. Ja, hij zweefde zo snel op de vleugels van de wind. Hij maakte de duisternis tot een schuilplaats. Om hem heen was een tent, duistere water, donkere wolken. Door de lichtglans die voor hem was, dreven zijn wolken weg, hagel, vurige kolen. De Heer deed het in de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken, hagel, vurige kolen. Hij schoot zijn pijlen af en ze verspreidden hen. Hij slingerde de bliksemflitsen en bracht hen in verwarring. De waterstromen werden zichtbaar, de fundamenten van de wereld werden blootgelegd. Door uw bestraffing, Heere, door het blazen van de adem uit uw neus. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij. Hij greep mij en trok mij uit de grote water. Hij redde mij van mijn sterke vijand. Van wie mij haatte, omdat zij machtiger waren dan ik. Ze hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang. Maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, want hij was mij genegen. Hij vergold mij naar mijn gerechtigheid. En gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Deze psalm die schreef David toen hij verlost was van Saul, zijn grote tegenstander. Maar ik kan me zo voorstellen dat deze psalm door Jezus, dat het ook het hart van Jezus weergeeft. Hij was zo gegrepen. Hij was door die dood gegrepen. Maar God heeft hem daaruit getrokken. En dat lezen we ook elke keer. Dat viel me zo op toen ik het aan het voorbereiden was. Wij zeggen vaak, Jezus is opgestaan. Is zo. Maar heel vaak, veel vaker staat in de Bijbel, God wekte hem op. God heeft hem uit die dood uitgehaald. Het is God die dat heeft gedaan. God die zijn zoon heeft gered uit die dood. Omdat hij gehoorzaam is geweest tot in de dood. Hij heeft een duivel zijn kans laten gaan. Maar uiteindelijk moest de duivel Jezus loslaten. Moest de dood Jezus loslaten. En werd de laatste vijand van de mens de dood overwonnen. Zo kwam de overwinning. Als we even teruggaan naar. Wat is er dus eigenlijk gebeurd? Wat heeft Jezus eigenlijk gedaan? Heb ik op de volgende dia even proberen duidelijk te laten geven. Vanaf begin af aan is er natuurlijk een duidelijke scheiding tussen God en de duivel. Tussen God en de Satan, de tegenstander. God, ook Yahweh noemen ze hem. Ik ben die ik ben, de Vader van Jezus. God die staat voor liefde, voor orde, voor leven. Maar God is licht. En de duivel, de tegenstander, die staat voor haat, voor chaos en dood. Op het moment dat Adam en Eva in het hele begin die verkeerde keuze maakten door van die vrucht te eten, van kennis van goed en kwaad. De duivel zei, je zult voorzeker niet sterven. Dat was de grootste leugen die er was. Want op dat moment kwam de dood. Kwam in het op de wereld. De dood was er tot in die tijd niet. Toen God had geschapen, was er leven. Toen was er geen dood. De dood is er pas gekomen door de duivel. De dood is ook de grootste vijand van de mens. En die is gekomen. Vanaf het moment dat die keus werd gemaakt, dat er zonde was gekomen, is ieder levend wezen op de wereld is begonnen met leven, met al in zich, weet je al dat je doodgaat. Op het moment dat een kind geboren is, is het eigenlijk al vastgelegd dat hij ook zal doodgaan. Op het moment dat een zaadje begint te groeien, een plant begint te groeien, is er ook al een moment dat hij ook weer zal sterven. Op het moment dat een dier is geboren, is er al een moment dat hij uiteindelijk ga je naar de dood toe. Zo heeft de duivel dat in het leven gelegd. Hij heeft de dood gebracht. Hij heeft de ellende en de haat gebracht. Precies het tegenovergestelde van wat God brengt. De liefde, de orde en het leven. Ik vond het ook heel bijzonder dat jij zo steeds dat leven uitsprak over. Of ook tijdens je gebed. En wat heeft Jezus gedaan? Jezus was bij God, was in het leven. En Jezus heeft het moeilijkst gedaan wat je eigenlijk als zoon van God kunt doen. Dat zien we op de volgende. Hij is die dood ingegaan. Hij is, en niet alleen de dood is ingegaan, hij is de haat ingegaan, hij is de chaos ingegaan, hij is de ellende ingegaan. Ik moest denken, hier aan eigenlijk een heel onbenullig voorbeeld, maar toen ik even aan het gevoel dacht ik van het is eigenlijk wel een voorbeeld wat een klein beetje kan weergeven. Pas geleden was ik op school, aan mijn schoolplein, en bij een kind was er iets waardevols, was gevallen en er was in de put gerold, zo'n putdeksel, en die lag daar onder in die put. En ik kwam meester, dit is in de put gevallen. Dus ik kijk daar in die put, en ik kon die deksel zo open doen. En dan kijk je daar, zit je daar onder die zooi, viezigheid. En denk, wat moet ik nou doen? En toen heb ik toch. En het stelt helemaal niks voor bij wat Jezus heeft gedaan. Maar ik vond het wel van wat heb ik toen gedaan? Ik denk van nou, ik ga toch. Ik ben op mijn knieën gegaan. En ik heb mijn hand zo in die drek, in die viezigheid. Ik denk, ja, om dat kostbare eruit te halen. Nou, veel groter, machtiger, geweldiger. Dat moest Jezus doen. Hij moest eigenlijk vanuit dat licht van. Ik moet daarin. Dat is. Ja, het is nog veel groter, veel geweldiger wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij is daarin gegaan. En toen hij daar was, toen dacht de duivel: yes, ik heb hem. Ik heb hem. En toen kwam God. Toen kwam de vader en zegt, nee, dat sta ik niet toe. Ik haal jullie weer uit. Ik haal jullie weer uit. Je bent hier weggegaan. Je hebt het tot het uiterste gegaan. En ik haal je er weer uit. En dat is wat waarom het paasfeest vieren. Van dat Jezus daar in die viezigheid, in die drek, in die narigheid is ingegaan. Zodat die ons, dat wij er ook niet in hoeven te zitten. Ik ga even naar Handelingen. Handelingen 13. Daarom, omdat Jezus heeft gedaan, is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er geschreven was, namen ze hem van het hout af en legden hem in het graf. En hier zien we het weer, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Jezus was, denk ik, op dat moment zelf niet in staat om los te komen. Het was niet zo dat hij daar maar eventjes stilletjes lag en zo van, hoppakee, sta weer op. Ik zag pas op film van over het leven van Jezus. Dan zag je dat dochtertje van Jairus, die lag daar dood in bed. En Jezus zei van, sta op. En hij zag het meisje gelijk rechtop gaan zitten en zo. Maar Jezus was hier echt gevangen door de dood. En God heeft hem uit de doden opgewekt. En wat zo geweldig is, hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu getuigen zijn van zijn volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vader gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij mij uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren. Heeft ze het zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult de heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. Er waren daarvoor al eerder mensen uit de dood opgestaan. Lazarus, dochter van Jairus noemde ik al. Maar die zijn op een paar moment toch weer gestorven. Die hebben toch hun ontbinding gezien. Jezus is uit de dood opgewekt en heeft geen ontbinding meer gezien. Want de dood was op dat moment overwonnen, was zijn kracht kwijt. En we zien ook dat hij gedurende vele dagen verscheen aan hen die met hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem. Ik las nog pas een stukje, even een zijspoortje. Er was een bekende geleerde Jood een aantal eeuwen geleden. Die had zo alles onderzocht over het leven van Jezus en gelezen wat er was gebeurd en de boeken, de geschriften. En die was tot de conclusie gekomen, hij geloofde zelf niet in Jezus als Messias. Maar hij was tot de conclusie gekomen, het moet wel waar zijn dat Jezus is opgestaan. Er was zo'n verschil gekomen tussen hoe zijn discipelen voor die tijd waren. Hoe ze mensen waren die helemaal ter neergeslagen, helemaal in de put, helemaal depressief. Helemaal dachten van alles is verloren. Ze waren bang en ze waren... En wat zien we nadat Jezus opgestaan? Ze veranderen helemaal. Ze zijn niet meer bang. En toen de Heilige Geest kwam helemaal. En ze werden helemaal vrijmoedig. En ze gaven niks meer om hun eigen leven. Petrus die eerst Jezus nog had verloochend omdat hij bang was. Die deed een geweldige toespraak. En die maakte het niet uit dat hij in de gevangenis kwam. Die Jood zei als er in die tijd al zoveel veranderd is. Dat moet wel een bewijs zijn dat Jezus is opgestaan. Want het is wel belangrijk dat we dat... Ook weten dat het echt is dat Jezus is opgestaan. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die zeggen van... Jezus was een geweldig mens. Jezus was mijn voorbeeld. En wat hij allemaal heeft laten zien... Dat leeft voort in de mensen. Omdat hij zo'n goed voorbeeld is. Maar ze geloven niet dat Jezus werkelijk letterlijk naar zijn lichaam is opgestaan uit de dood. Misschien zitten hier nog wel mensen die zeggen van... Ik geloof dat niet. Kan me niet geloven dat iemand die dood is, dat hij weer levend wordt. Oké, ik wil verder leven met zijn ideeën, met zijn levensfilosofie, maar dat hij echt is opgestaan uit de dood. Mensen, ik zeg jullie namens de Heer, het is wezenlijk dat je dat wel gelooft. Want als Jezus niet is echt als opgestaan uit de dood, betekent dat de dood nog steeds macht heeft. Dat hij nog steeds kracht heeft. En dat de duivel nog steeds macht heeft. En dat heeft hij niet meer. Hij kan nog een hoop, maar hij is overwonnen door Jezus. Hij is er werkelijk opgestaan uit de dood. Ik wil met jullie gaan naar Colossenzen 2, vers 8. Hier waarschuwt Paulus er eigenlijk ook al voor. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofische en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Er zijn zoveel mensen die zeggen van, wat goed wat Jezus heeft gedaan. En we moeten naar elkaar omzien, we moeten elkaar lief hebben. En we moeten naar zijn voorbeeld wandelen, natuurlijk. Dat moeten we allemaal doen. Maar als je het alleen maar als een voorbeeld ziet en niet ziet als een opgestaande Heer. Dan ben je nog de buit van Satan. Want staat hier, want in hem woont heel de volheid van God lichamelijk. En u, dat geldt voor u en mij, u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Even een hele lastige zin tussendoor. De besnijdenis was iets... Wat de Joden, voor de Joden teken was dat je Jood was. Voor de mannen dan, als ze niet besneden waren, dan hoorden ze niet bij het Joodse volk. En hier gaat het over, dat hoeft helemaal niet meer. Die besnijdenis, letterlijke besnijdenis, is niet meer nodig. Wat wel nodig is, dat je je lichaam van zonde en vlees, dat je dat uittrekt. Je lichaam, hoe je dat in je lichaam zit zonde, zitten gevoelens van het vlees. En daar moeten we mee ophouden. Want, en hoe doen we dat nou? Dat is natuurlijk het probleem. Waar we zo vaak tegenaan lopen. Hoe kom je nou van dat lichaam af? Moet je dan zelf doodgaan? Nee, gelukkig niet. Want Jezus heeft het gedaan. Maar wat is er wel? U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Als je op een moment besluit van ik laat me dopen, en heel veel mensen hebben dat gedaan, dan is die doop eigenlijk een teken van begraven worden. En dan hoeven we niet al die ellende in waar Jezus in is gegaan in die dood. Maar het is alleen een teken van ik wil wel van die ellende in mijn lichaam af. Van dat vlees en van die zonde wil ik vanaf. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Als je dat gaat lezen in de Bijbel en als je gaat opletten, dan valt het op hoe vaak het staat. God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Want dat is belangrijk. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en onbesneden van het zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te gegeven. En het handschrift, dat is eigenlijk de wet van Mozes, dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met de bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Door al uw overtredingen te vergeven. Bij overtredingen denken we, tenminste ik heb dat wel vaak, denk je nog heel vaak aan ernstige dingen. Hè? Diefstal of onreinheid of leugen of ja, nog erger moord. Maar voor de Bijbel, die overtredingen, dat is wel heel mooi als je de vertaling kijkt. Als je kijkt wat het woord eigenlijk betekent, dan staat de volgende overtredingen in het Grieks staat daar paratoptoma. En dat betekent eigenlijk naast of vlakbij iets neervallen. Het hoeft helemaal niet zo ver daarnaast te zitten. Soms valt er vlakbij neer. Maar het is al wel helemaal mis. Als je ik kijk wel eens naar darten. Als je dan bij darten, als je zomaar 2-3 millimeter naast het plekje zit. Waar je in hebt, als je in de triple wil doen, gooien of in de dubbel, aan het einde als je maar 2 millimeter naast zit. Dan zeg je, wat is dat 2 millimeter? En wat kan wel het verschil zijn tussen overwinning en verlies? En zo is dat eigenlijk met God ook. Er zitten hier misschien wel mensen die denken, ik heb niet zoveel overtredingen. Maar misschien zit je er wel een beetje naast. En een klein beetje ernaast kan wel hele ernstige gevolgen hebben. Als we afwijking van de waarheid en oprechtheid, een zonde. En ook het woord zonde betekent eigenlijk gewoon je doel missen. Je zit er misschien wel vlakbij, maar je mist het wel. Met voetballen zie je dat ook wel eens. Dan schiet iemand, dan schiet hij op de paal. En dan hoor je zo'n verslag even gered door de paal. Helemaal niet waar. Je hebt gewoon misgeschoten. Ja. Die paal die doet niks, die staat er maar. Maar je hebt net een paar centimeter verkeerd geschoten. Maar je mist wel het doel. En God wil dat we ons doel niet missen. In Jesaja 53, dan staat op de volgende staat: de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is onze genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Dat is eigenlijk de grootste fout die mensen maken, dat we gewoon naar onze eigen weg keren. Afdwalen van God. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Iedereen heeft zijn eigen idee. En denkt dat het goed is. Ik moest denken van, je zou het kunnen vergelijken met een spoorrails. Als het goed is, moet dat goed evenwijdig lopen. En als één rails maar ietsjes afwijkt, dan denk je, wat maakt het nou uit? Stel je voor dat je op 10 meter maar 1 millimeter afwijkt, zo'n rails. Nou, dan denk je van, dat valt wel mee. Ja. Nou, stel je voor dat ik 1 millimeter per 100 meter. Hè? 100 meter zo en dan 1 millimeter, denk ik, valt wel mee. Maar goed, als je dan een kilometer verder bent en je hebt die afwijking blijft voortzitten, dan zit je na een kilometer, zit je eigenlijk al op een centimeter afwijking. En ga je 50 kilometer, voor zo'n spoorrail is natuurlijk niet zoveel, zit je op 50 centimeter afwijking. Moet je voorstellen dat die rails die even zo na 50 kilometer zo uit elkaar, je snapt wel dat die trein, dat die ontspoort. wat er niet goed komt. En dan denk je van ja, die kleine afwijking. Maar als een kleine afwijking zich voortzet in je leven, kan het zijn dat je hele leven ontspoort. Dat de trein ernaast komt te liggen. En hoe weet je dat af je afwijkt? Nou, als je merkt dat het al een beetje stroef begint te lopen, dan moet je misschien wel eens gaan kijken van, zijn er wat afwijkingen? En hoe weet je nou of je evenwijdig loopt? Zorg altijd dat je naar Jezus blijft kijken. Zorg dat je de Bijbel blijft lezen. Want, als we nou even terugkomen wat er nu gebeurd is. In het begin hebben we gezien dat Jezus is uit het leven naar de dood gegaan. En bij de volgende zien we dat dit was onze situatie. De duivel heeft de wereld in zijn macht. Op het moment dat Adam en Eva ervoor kozen en ook alle andere mensen daarna voor kozen om naar hem te luisteren, dan ben je in de macht van de duisternis. Dan is haat, chaos en dood. Dat zit gewoon in je DNA, zou je kunnen zeggen. Het zit gewoon in het DNA van de mens, van elk levend wezen. Dat uiteindelijk je doel is. En Jezus is daar gekomen in die duisternis. En hij is er gekomen om te zorgen dat wij uit dat donker in het licht zijn getrokken. Dat hebben we ook gelezen. Omdat Jezus, omdat we dan met hem begraven zijn geweest, kunnen we met hem levend worden, in het licht komen wandelen. En als dat zo is, dan zijn liefde, orde en leven. Dat is jouw deel. Dat is ons deel. Daarvan mogen we verder gaan. En toch, misschien een heleboel mensen zeggen van ja, dat weet ik natuurlijk allemaal al, dat is niet zo nieuw. En toch merk ik nog wel eens in mijn leven, dat ik denk van, ik zie toch nog wel chaos in mijn leven. Of ik of soms misschien wel haat, of toch ook dood, hè, door ziekte of door andere dingen, dat je die dingen van de dood ziet. Van, kunnen we daar nou helemaal los van komen? Natuurlijk zitten we in dit leven en dit lichaam. Daar zit dat toch in. Maar God wil wel dat we een leven hebben wat los daarvan komt. Ook al zal dit lichaam natuurlijk op een bepaald moment wel in het graf worden gelegd. Maar je mag uiteindelijk zelf in je ziel en in je wezen, dan zul je altijd het leven mogen houden. Zul je altijd blijven leven. Dat is wat God wil. Het probleem is, en dat is op het volgende plaatje, dat bij een hoop mensen, dat het soms lijkt of dat Jezus ze eruit heeft getrokken, maar dat ze een beetje zijn blijven hangen. Een beetje blijven hangen. En dan komen we weer op dat kleinste, dat stukje van ja, een beetje, dat is toch niet zo erg. Een beetje kan wel heel erg zijn. Jezus waarschuwde op een bepaald moment voor het zuurdeesem van de fariseeën, zei hij tegen zijn discipelen. Het zuurdeesem is gist, wat in het brood zit. Bij het Pasen, als ze de mensen in Israël het Pesachfeest vierden, moesten ongezuurde broden eten. Dat eten wij. Wij hebben ook altijd gewoon matzes als we avondmaal vieren. Er zit geen gist in. Ik heb eens gelezen hoe dat gist eigenlijk, hoe mensen dat ontdekt hebben. Ze hebben eigenlijk per ongeluk ontdekt. Vroeger werden altijd broden gewoon zo plat gebakken. Er zat geen gist in. Er was een bakker vroeger en die bakte gewoon elke keer de broden. En toen was hij een keertje vergeten om die brood waar hij deeg in maakte, om dat goed schoon te maken. En had hij een dag laten doen. En toen kwam er eigenlijk een beetje bederf in. In dat restje, maar een klein restje brood zat er nog in die schaal. Of bak wat die was. En toen ging hij brood maken. En toen dat bederf, dat ging door dat hele brood heen. En had door het effect dat brood ging rijzen. Dat was dat gist. En mensen vonden het toen wel een goede uitvinding. En toen hebben ze dat later altijd gebruikt. Een stukje van eigenlijk bederf. Wat zorgt dat dingen omhoog komen, groter worden. Zo'n heel klein ietsje maar wat toch groot effect heeft. En Jezus waarschuwt ervoor van, daar moet je mee ophouden. Met een stukje van het verleden meenemen, dat trekt je hele leven. Dat het iets kleins ook grote gevolgen hebben, dat weten we allemaal. Ik merk bijvoorbeeld in deze tijd heel veel mensen zijn ziek, zijn hebben griep. Maar hoe komt griep? Komt maar door iets heel kleins hoor. Iets kleins wat we eigenlijk helemaal niet kunnen zien door een virus, wat met blote oog niet is te zien. Maar als je daarmee in aanraking komt, Dan trekt dat door het hele lichaam, maar je wordt er helemaal ziek van. En soms zijn er virussen of bacteriën die zo naar en zo vervelend zijn dat ze levensbedreigend zijn. Soms moeten mensen, als ze daarmee besmet zijn, moeten ze wel eens in quarantaine. En dan moet eerst zorgen dat iedere virus of iedere bacterie dat die gedood is voordat je weer... Want als er maar eentje overblijft, maar één klein beetje overblijft... En je komt uit het ziekenhuis, uit die quarantaine, en je gaat weer verder. Dan kan het maar zo weer zijn dat het weer door het hele lichaam zich verspreidt. En dat het weer die ellende teweeg brengt. En dat is wat er gebeurt als je nog een stukje van dat dood, van die chaos, van die haat mee blijft dragen in je leven. Het verspreidt zich door je lichaam, het verspreidt je door je leven. Als gist of als een bacterie. En het zorgt dat je veel meer moeilijkheden en ellende meemaakt als dat eigenlijk nodig is. Het is niet nodig, want Petrus zegt dat. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte, dus helemaal geen vlekje meer van vroeger of van. Onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is wat God wil. En daar is natuurlijk een weg voor nodig. Je bent niet van de een op het andere moment word je een christen die precies weet hoe het moet, hoe het werkt. Maar het heeft eigenlijk met je DNA te maken, hè? Zoals... Wat ik zei, in de DNA van een mens als mens en ieder levend wezen, daar zit helemaal in opgeslagen hoe je wordt, hoe je groeit, wat. Maar er zit ook de dood in opgeslagen. En Jezus, die wil een nieuwe DNA in je leggen waar het leven in opgeslagen zit. En dat DNA, dat als dat in je geplant wordt, dan zorgt het dat je anders ontwikkelt. Net zoals het DNA van ieder wezen en iedere plant... Zorg dat hij zich op de unieke, juiste manier ontwikkelt. En ik moest denken aan het voorbeeld van een jong dier, wat ik hier heb. Misschien herkennen jullie hem. Het is een jonge zwaan. En deze jonge zwaan zit alles in opgeborgen in zijn DNA, wat hij nodig heeft om een volwassen zwaan te worden, om te kunnen vliegen en om zijn vleugels uit te kunnen spreiden. Dat kan dat beestje zich op dit moment waarschijnlijk nog helemaal niet voorstellen. Die zwemt er een beetje rond in het water, waggelt achter zijn vader en moeder aan en kijkt goed naar zijn ouders. Maar hij ontwikkelt zich wel. Hoe ontwikkelt hij zich? Door goed te kijken naar het voorbeeld wat hij heeft. En door goed te eten, de juiste dingen te eten. Dat wordt ook zo door zijn ouders voorgedaan. En als hij dan groter wordt, dan zien we hoe hij zo langzamerhand zijn donsveren kwijtraakt. En zo langzamerhand zijn slagvinnen begint te krijgen. Hij ontwikkelt zich op de juiste manier. En zo... Wil God ook dat wij ons ontwikkelen. Misschien voel je je nog maar zo'n kuiken en denk je, ja, ik zou willen vliegen, maar het kan nog niet. Maar als je blijft ontwikkelen en je blijft je daarop richten en je hebt het juiste DNA, dan zul je ontwikkelen en dan zal er een moment komen, en dat is de volgende, dat je je vleugels kunt uitspreiden. En als ik weet niet of je wel eens een zwaan voorbij hebt horen vliegen, dat is zo machtig hoor. Gaat hij daarin dan? Denk, wauw. Kuiken had dat nooit kunnen voorstellen. Dat hij zo zou kunnen vliegen. Maar het zat in zijn DNA. Hij heeft zich ontwikkeld. En hij kan zich heffen. En dat zit in ons DNA. Dat is wat Jezus in ons heeft gelegd. Zijn leven, zijn kracht heeft hij in ons gelegd. En hij wil dat we ons ontwikkelen. Zodat we op kunnen stijgen. Los kunnen komen van de aarde. En dat we kunnen vliegen boven alle ellende. Sommige christenen. Lukt dat niet? De volgende. Dat is een kiwi. Leeft in Nieuw-Zeeland. Vogeltje. Kan niet vliegen. En is op een of andere manier iets in zijn DNA terechtgekomen dat hij niet kan vliegen. Hij kan zich redelijk goed redden. En heel veel mensen zeggen, ah, schattig vogeltje, wat leuk. Dat zeggen heel veel mensen ook van jou misschien. Maar ben je schattig, wat leuk. Zo'n lief mens, zo'n lieve christen. En misschien ben je daar wel tevreden mee. En denk je, ik ben lief, ik ben aardig. Maar ik niet. Ik wil vliegen. Ik wil niet op de grond blijven rondscharrelen, mijn eten zoeken. Ik wil kunnen vliegen en ik wil boven waar God ons toe geroepen heeft om met hem te leven. Het is wel een keus die je, daarin heb je zelf wel een keus, denk ik. Als je zegt van ik ben tevreden met het rondscharrelen, met het oude DNA, dan blijf wel een kiwi. Romeinen 6 nog. Of weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn doop gedoopt zijn? Dus in zijn dood zijn wij eigenlijk ook dood gegaan. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, we zongen het eerste lied, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking. Gelijk gemaakt met hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Jezus is de dood gegaan en wij mogen belijden, we mogen dat ook door de doop laten zien, dat we dat willen met hem, die dood ingaan. En hoeven niet die ellende en die narigheid allemaal mee te maken die hij meemaakt, maar wel zeggen van dit, dat wil ik wil dat oude, wil ik afleggen, wil ik mee stoppen, wil ik mee breken. En dan mag je wandelen in die nieuwheid des levens. En dat is nou het paasfeest. We begonnen met Jezus is door God opgewekt. En hij wil dat wij allemaal met hem zullen zijn opgewekt. We hebben het ook gezongen van, Jezus leeft, maar leef jij ook. Dat is eigenlijk het punt. Jezus leeft. Dat is dus een zekerheid. Ook al geloof je het niet, het is toch waar. Er zijn wel meer dingen die je niet gelooft die toch waar zijn. Maar Jezus is opgewekt door zijn Vader, is opgewekt tot een eeuwig leven. Maar leef jij? Leef jij voldoende? Of denk je van, ik zit nog vast in de dood? Je hebt een keus daarin. En misschien goed om daar even over na te denken. Laat een moment stil zijn. Heer Jezus, als we er zo over nadenken wat u heeft gedaan voor ons. Heer, dat ellende, die kruis en dat graf en die dood. Heer, u hebt het allemaal overwonnen. Heer, opdat wij zouden leven. Dank u wel daarvoor. Heer, en als ik namens mezelf spreek, hier kan ik zeggen van ik wil dat ook. Heer. Ik wil leven met u. Ik wil het leven in al zijn volheid. Wil ik ervaren, wil ik me naar uitstrekken, wil ik graag omarmen, Heer. En ik denk dat we dat heel veel willen. Heer, wilt u met uw Heilige Geest werken? Ons vernieuwen, Heer. Ons helemaal vernieuwen, zodat we kunnen uitstijgen boven de omstandigheden die soms heel vervelend zijn. Dank u wel dat u dat doet. Amen.